onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45, daarvan de eerste vier versen. Psalm 45, de eerste vier versen. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het heilige evangelie van Matthäus. En daarvan het 28e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, en daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden voorzegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeide, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze eerste paasdag hebben wij uw naam te loven. Want gij zijt gestorven en gij zijt uit het graf opgestaan zoals gij gezegd hebt. Gij hebt de dood gedood, de hel verbrand en het graf begraven. Want de dood is door uw dood verslonden tot overwinning door die opgestane levensvorst. O, gij hebt uw verdienst een eeuwige wedij gegeven door uit het graf op te staan. En we mogen ons persoonlijk wel afvragen wat nut ons de opstanding van de Heer Jezus Christus. O, want dat is een eeuwig nut als wij hem kennen. En de kracht van zijn opstanding, gelijk de apostel zegt, opdat ik hem kenne. Hij kon hem, want gij was aan de apostel verschenen op weg naar Damascus. En de apostel, een grote christenvervolger in zijn eertijds, heeft uw lof verteld. Aan alle plaatsen uw heerschappij. O, dat wij dan de dood des Heren verkondigen, maar ook zijn opstanding, want hij heeft gerechtigheid verworven en die ook eigen gemaakt door zijn heerlijke opstanding uit de doden. O, wat heeft het ons toch te zeggen dat het toch geen sleur zou zijn onder ons, dat het weer Pasen is, want het is een bijzondere dag. De dag waarop de Heer Jezus uit het graf verrees, de eerste dag der week, en naar het nieuwtestamentische gebod, de dag des Heren. Want gij hebt alle geboden vervuld, en als wij er één van isoleren om die te doen, zijn we schuldig om heel de wet te doen. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen, nauwelijks. Maar gij komt, want het is niet de laatste trap van uw verhoging, de opstanding uit de doden. Gij zijt ten hemel gevaren en gij komt vandaar weder op de wolken des hemels, zoals u het hebt gezegd. O, dat we er toch acht op slaan wat gij hebt gezegd, zoals ook de engel sprak tot de vrouwen, ik heb het u gezegd. Dat wordt er nog eens nadrukkelijk bij gezegd, ik heb het u gezegd. En als wij daarna geen acht op slaan, en dan zal dat eeuwig in onze zielen en op onze zielen branden. Ik heb het u gezegd. Maar gij hebt er geen acht op geslagen. Heere, uw volk kan het niet naast zich neerleggen, want gij hebt het tot uw volk gezegd met kracht in uw ziel. Die levendmakende Christus, die levendmakende opstanding. Want door uw opstanding wordt uw volk wedergeboren. Door de opstandingskracht van Christus van boven geboren. Zodat we dan uw huisgenoten zijn op deze dag. En dat we het hebben over die koning der koningen, die Heere der Heren. Gaat gij ons voor in het spreken en luisteren. O, dat onze harten vernederd en vertederd mochten worden door uw inspraak. Want dat is altijd vernederend. Dat brengt altijd in de laagte, gelijk ook Mefiboset uitriep, wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben. Heere, dat ons zo leren kennen voor uw aangezicht, blijvend, dat is een doorgaande zaak. Kom nooit boven die stand uit, zoals Mefiboset het mocht belijden voor koning David. En hoeveel te meer voor die meerdere David. Die koning der koningen, die Heere der Heren, die regeert over hemel en aarde, alle macht hebbende, alle heerschappij hebbende. Het lijkt in onze dagen of de duivel regeert, maar het is alzo niet zo. Want hij doet alles onder uw toelating en dat is ook in uw woord voorzegd. Want door de beproeving des geloofs worden de zaken die Christus heeft gedaan op aarde nog meer heerlijk. En dan wordt zijn wederkomst ons verlangen. O, dat komt gij haastig weder op de wolken des hemels. Want dan zullen we ons eeuwig in u verblijden. Gedenk uw kerk wereldwijd dat ze met name op deze dag uw lof mochten vertellen. Uw lof mochten bezingen gelijk wij ook hebben gezongen uit die psalm 45. Van die koning der koningen, die heren der heren. God, uw zwaard en uw zijde staan er op tot de strijd. En twist met onze twisters. Strijd met onze bestrijders. Want de strijd is reeds gewonnen door de overwinnaar van dood, hel, graf, zonde en duivel. Kom over en help ons, gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de beproefde, de eenzame, de dakloze. En deze wereld, we hebben er een sterfhuis van gemaakt door onze zonde. Maar gij hebt de dood verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw schrik? Hel, waar is uw overwinning? O, dat mag uw volk bij tijden. Ze kunnen het altijd uitroepen. Maar ga ons bestrijders te keer. Om Jezus willen. Amen. Ja, geliefde, de Goede Vrijdag hebben we de dood van de Heer Jezus Christus gedacht en verkondigd. Wat ook aan het avondmaal geschiet. Niet alleen gedenken, maar verkondigen. De dood van Christus zet een kruis boven alles wat Christus niet is. Christus en die gekruisigd. Paulus wenste niks anders te weten. En dat blijft ook na de opstanding van Christus zo, om die te verkondigen, Jezus Christus en die gekruisigd. Want, dat zegt een engel, vreest gij lieden niet tot de vrouwen, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. En dat moet ook de prediking zijn. Er staan natuurlijk vele kruisen nog op kerken en in kerken. Maar dat is onbijbels. Na de opstanding van Christus kunnen wij ons niet meer met die symbolen. Dat is niet tot versterking des geloofs. Want hij is opgestaan uit het graf. Wij hebben niet op een kruis, op een kaal kruis te zien. Wij hebben op Christus te zien. Op Christus die gekruisigd was. En er staat geschreven, er kwam Maria Magdalena. De Heere maakt altijd de breuk weer heel daar waar die geslagen is. In het paradijs had Eva van de boom gegeten en hier komt de Heer Jezus de breuk. Maria Magdalena was al een kind des Heeren, maar hij vertoont zich niet eerst aan zijn discipelen, maar aan enkele vrouwen. Maria Magdalena, met name Maria Magdalena, die hij van 7 duivelen had verlost. En de andere Maria in Markus 16, vers 1 staat er geschreven, als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht opdat zij kwamen en hem zalfden. Wat is Christus u waard? We lezen ook dat Maria de voeten van de Heer Jezus met een kostelijke fles had gezalfd. Dat was zeer dure olie. Die nardus. Maar de Heer Jezus was Maria Magdalena alles waard. Zij kon niks achterhouden van wat zij had. Is dat ook zo in ons leven? Of schepen we de Heer af met een paar kwartjes? Maar dan kom je er wel achter dat je jezelf gediend hebt. Want om je leven in zijn dienst te besteden, dan wordt het net na de bekering van Zacchaeus, dan is al het zijne van de Heer. En wat ik ontvreemd heb, Heer, dat geef ik 4-dubbel weder. Hebben we die gezindheid? Of zit je nog voor jezelf te schrapen in deze ondergaande wereld? De Jacob Rothschild, die is overleden, die had triljoenen. En ik kon er geen ene dollar van meenemen. Wat hebben mensen zich toch op dat geld gezet? Maar de Heer zegt, mijn is het geld en het zilver en het vee op 1000 bergen. En als je je bank in de hemel hebt, dan heb je alles. Want eerst het koninkrijk God gezocht en gevonden. En dan zal de Heer alles in je schoot werpen waar je geen recht op hebt. We hebben nergens recht op. We hebben recht op de drievoudige dood. Maar de Heer heeft zich een volk uitverkoren. En dat gaat hij na de opstanding ook nog bezoeken. Hij is niet direct ten hemel gevaren. Nee, hij heeft de moeite genomen om zijn volk te sterken door zijn opstandingskracht. En daar was Maria Magdalena het eerste voorwerp van. En ook de andere vrouwen. Ik heb u uit het evangelie van Marcus bewezen dat er meer vrouwen bij waren. En er geschiedde een grote aardbeving. Want in een ander gedeelte van Gods woord staat er geschreven dat de vrouwen zich afvroegen: wie zal de steen van het graf afwentelen? Is dat nooit in uw bevinding geweest? Want wij hebben die steen veroorzaakt. Wij hebben die grafstenen veroorzaakt. Dat was al zo niet in de staat der rechtheid. Er waren geen graven. Er was geen begraafplaats. Daar was eeuwig leven. Want Adam en Eva leefden uit de gerechtigheid Gods. Ze hadden het eeuwige leven. Ze hoefden het niet te verdienen. Maar de Heer had een gebod gesteld. En daar, als gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. Wij hebben van de wereld een sterfhuis gemaakt. Dat moet ook je gedurige inleving zijn. Want anders ga je eigenlijk erboven verheffen. Alles wat hier op deze wereld gebeurt. Ik heb Goede Vrijdag gezegd dat Gods volk weet zich schuldig aan de dood van Christus. De Joden hebben het gedaan. Daar hebben wij lichamelijk niet bij gestaan. Maar door onze zonde delen wij in die schuld van de dood van Christus. En als die schuld dan wordt omgezet in genade, want hij heeft de schuld zijns volks uit zijn boek gedaan door zijn eigen verdiensten, door de Via Dolorosa te gaan, die weg van Gabata naar Golgotha. Alle gerechtigheid vervuld en uitgeroepen, het is volbracht. En dat volbrachte middelaarswerk, als dat nooit je hart heeft verbroken, als je verstrikt zit in het doet dat de wet, want van nature zitten we erin verstrikt. Het is nou, in onze dagen is het allemaal antinomianisme. Maar ik hoef maar 50 jaar terug in de tijd, of 100 jaar terug in de tijd. In onze jonge dagen kwamen veel in Engeland, er liep geen vrouw met een broek aan. En nou is het allemaal verwereldlijkt, wereldwijd verwereldlijkt. Je mocht in Afrikaanse landen niet uit een vliegtuig stappen als je vrouw was met een broek aan. Dan ben je teruggestuurd. En wat is het allemaal verwereldlijkt? De zendingsorganisaties, dat zijn safariparken geworden. Dat zijn vakantieparken geworden. Nou, je moet het maar lezen wat die stichting, het gesticht Timotheus uithaalt. En dan gaan ze met z'n allen op safari. Mag je dan niet die leeuwen en die giraffen bekijken? Als dat de kerk organiseert, dan is dat een van God vervloekte bezigheid. Dan zit je het koninkrijk Gods te bevuilen. En dan is er ook geen sprake van genade, hoor. Want Paulus had er geen behoefte aan om op safari te gaan. Laat ik het maar zo eens zeggen, om de toren van Pisa te beklimmen. Dat is allemaal die grote onzin die in onze dagen is ingeburgerd. Het is gewoon ingeburgerd. We leven in zeer ernstige tijden en ze boeken gewoon de vakanties door. Mensen reizen over heel de wereld, niet in het kader van Gods Koninkrijk, want dan is het al oud. De Heere gaat door, want de velden die blijven wit om te oogsten tot aan de voleinding der wereld. Hier staat het ook in. Ga dan heen, onderwijst al de volken, want ik ben met jullie tot aan de voleinding der wereld. De Heere blijft doorgaan. Al houdt heel de wereld gedeeltelijk in de brand. De Heer blijft doorgaan om zijn kerk te vergaderen. Aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Want de velden zijn wit, blijven wit, om te oogsten totdat hij wederkomt. Dus dat is ook een grote troost. Dat de Heer daar niet mee stopt. Als er een nucleaire crisis komt tussen Rusland en Oekraïne bijvoorbeeld. Heel Europa gaat in de brand. Dan gaat God desondanks nog door. Want dat luidt niet de volleinding der wereld in. Vele oorlogen, geruchten van oorlogen. Het zijn wel het geluid van zijn voetstappen. Maar de volleinding der wereld, er staat nog veel te gebeuren. Daar moeten we niet op zien. We moeten zien en met halsreikende hoofden opzien naar de wederkomst, uitzien naar de wederkomst van Christus. Want dan is alle leed geleden. En ik kan het u ook uit de catechismus voorlezen. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, de dood verslonden tot overwinning, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Al had hij niet uit het graf opgestaan, kon hij die gerechtigheid niet vermaken als middel af een toepassing. Goed verstaan. Je moet het zo verstaan. Er zijn ook mensen tot bekering gekomen door de bediening van Christus in de trappen van zijn vernedering. Oh ja, de Heer heeft nog mensen bekeerd toen hij nog niet gestorven was, toen hij nog niet opgestaan was. Maar ook Zacchaeus, laat ik maar een voorbeeld noemen, is wedergeboren door de opstandingskracht van Christus. Want zijn opstandingskracht heeft eeuwige heerschappij en waardij met terugwerkende kracht. Dus wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood, de duivel, de hel, de zonde. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had. Daar heb je de verwerving. De dood van Christus, de verwerving van die volkomen gerechtigheid. Waardoor wij door de toepassing van de verhoogde middelaar voor God kunnen bestaan. En door zijn opstandingskracht kan hij ons die deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Door diezelfde opstandingskracht wederbaart de Heer zijn volk. Dan zijn ze van boven geboren. Dan zijn ze uit God geboren. En die geestelijke geboorte, die hebben wij noodzakelijk te kennen. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. En dan krijg je de hemelvaart, want we beperken ons deze morgen tot de opstanding van Christus. Dat is de eerste trap van zijn verhoging. De opstanding van Christus is de eerste trap van zijn verhoging. En de volgende midden hemelvaart is reeds geschied. En zijn wederkomst, de laatste trap van zijn verhoging op de wolken des hemels. En dan zal hij ten volle, nou heerst hij al ten volle, maar dan zullen er geen vijanden meer zijn. Want die heeft hij gebonden aan de voetbank zijner voeten. En dat is nu ook al zo. Maar ze schijnen nu heel veel vrijheid te hebben. Ze schijnen te kunnen doen wat ze willen. En dat is ook voor Gods volk een bestrijding. Als Christus nou alle macht heeft in hemel en op aarde. Hoe kan het dan geschieden dat het lijkt alsof de duivel... lijkt, maar het is niet zo. Alsof de duivel regeert. Want wat op deze aarde gebeurt, dat is ook tot onze troost in Gods woord geschreven. Rampen, oorlogen, crisissen, hongersnoden, pestilentie. Het staat allemaal in dat dierbare woord van God geschreven. Dat dat ook een gevolg is van de zondeval. Ik breng een kwaad over alle vlees, want de Heere is ook een straffend God. Een oordelend God. En dat zien we nou in onze dagen. Mensen bekeren zich niet. De massa bekeert zich niet. Ook de godsdienstige massa niet. Want die dansen naadloos mee met die nieuwe wereldorde. Laat ik dat maar gewoon streek zeggen. Dat is in trappen gegaan. Het is bijna zijn eind hoor. Want het wordt dan zodanig geïmplementeerd. Gods volk heeft hier bijna al geen leven op aarde. Maar de Heere is ons schild, ons loon zeer groot. Anders konden wij hier niet bestaan. Anders konden we niet leven. Ken je buiten Christus nog leven? He? Ben je nou van de wereld of ben je van Christus? Eén van beiden. Als je van de wereld bent, word je niet gehaat. Er staan wel zoveel, elke bladzijde staat vol met toetsteden. Dan word je niet gehaat. Maar omdat gij van de wereld niet zijt, daarom zullen ze u haten zoals ze mij gehaat hebben. En gij zult van allen gehaat worden. Maar dit is wel, hoe moet ik het eens zeggen? Als je een verjaardag van je dochter of van je zoon of van je vrouw of van je man, dan is dat een blijde dag. Maar zo kan je de opstandingsdag van Christus niet beschrijven. Dat is veel te goedkoop gezegd. De opstandingsdag van Christus waren voor de vrouwen en later ook voor de discipelen. Toen kwam de eeuwigheid in de tijd, laat ik het zomaar eens zeggen. Dat was een hemel op aarde. Ja, dat was een hemel op aarde. Niet uitwendig allemaal, maar het koninkrijk is binnen uw lieden. En zij hebben de opstandingskracht van Christus ervaren. En er staat ook in een andere evangelie dat Maria, die zei tegen de twee engelen, zat er de twee engelen in het graf. Hier wordt er van één gesproken. Ze hebben de Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En er waren toen ook de discipelen bij en de discipelen gingen naar huis. En Maria, die mocht ondervinden die innige openbaring van de opgestane levensvorst. Toen hij achter haar stond en zich aan haar bekend maakte, hij hoefde alleen maar haar naam te zeggen, Maria. En toen keerde zij zich om, Rabboni. Dat was de innige gemeenschapstaal des geloofs. Maria Magdalena was een innig kind van God, had innige gemeenschap met de Heer Jezus Christus en ook de anderen. Maar u moet verstaan, dat is net als die legio, die werd van vele duivelen verlost. Kunt u begrijpen dat hij met de Heer Jezus en de discipelen wilde meereizen. En dat werd hem tegengehouden, want hij moest in zijn eigen plaats de grote werken Gods verkondigen. Van vele duivelen verlost, dat kun je ook zeggen. Van Maria Magdalena, van 7 duivelen, dus van een volheid der duivelen. Het was ook legio. 7 duivelen. En Maria die zat gedurig, Maria Magdalena zat gedurig aan zijn voeten. Was te vinden daar waar het onderwijs uit de mond van Christus klonk. En nou waren ze met de andere vrouwen, Maria Magdalena met de andere vrouwen, op weg naar het graf. Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? En ze kregen daar dadelijk antwoord op, want zie er geschiedde een grote aardbeving. En dat bestond uit de nederdalende engel des Heren uit de hemel. En die kwam toe en wentelde de steen van de deur en zat op dezelfde. Dus ze kregen gelijk antwoord op hun vraag. Kan je lezen in een andere evangelie. Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Want dat was een onnoemelijk zware steen. Dat konden die vrouwen niet voor elkaar krijgen. Nee. Maar waarom kwam die engel daaraan te pas? Omdat het de opstandingsdag van Christus betrof. Dat werd door God de Vader bevestigd door een engel uit te zenden naar de aarde om die steen van het graf af te wentelen. De Heer Jezus had ook dwars door die steen op kunnen staan. Hij kwam ook zijn discipelen bezoeken toen de deur gesloten was. Hij had een verheerlijk lichaam. Maar die steen, dat graf moest open. Versta je dat? Dat graf moest open. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Dat was ook zichtbaar. Die steen, de deur van het graf moest open gedaan worden. Opdat de koning der ere ingaat. Versta je dat nou? Die steen kon niet voor dat graf blijven. Nee, het moest allemaal zichtbaar worden. De Heer heeft zichtbaar bewijs geleverd van zijn opstanding. Hoewel hij in die opstanding niet aan de wereld is geopenbaard. De wachters hebben de Heer Jezus niet gezien. Nee, want die schrokken zich dood. Uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden van die engelverschijning. En werden als doden. En in een andere evangelie staat dat ze op de vlucht sloegen. Dus die zijn er vandoor gegaan. Maar die vrouwen die vreesden God. Die vreesden wel, maar ze sloegen niet op de vlucht. Kijk, daar heb je het nou. Die werden met koorden van liefde bij dat graf gehouden. Terwijl ze de Heer Jezus nog niet dadelijk zagen. Er kwam eerst een engel aan te pas. En die heeft hen ook toegesproken. Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Dat was niet bij die wachters het geval. Die zochten Jezus niet. Dat staat in het voorgaande hoofdstuk. Heren, wij zijn nog indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Dus dat konden ze zich wel herinneren. En ze geloofden het ook. Want Daarom zeiden ze, beveel dan dat het graf verzegeld worden tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet zeggen en bij nacht komen, hem stelen en zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. Zo zal de laatste, dat noemden ze een dwaling, de opstanding van Christus, die al was voorzegd door de discipelen en door Jezus zelf, noemden ze een dwaling. Mooi nagaan. Een ketterij. Dat is godslastering. En Pilatus zeide tot een lieder, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En ze heengaande verzegelde het graf met de wacht en de steen verzegeld hebbende. Dus daar zat nog een zegel op. Hier heb je de elektriciteitsmeters, er zit ook zo'n zegel op. Die kan je er wel afknippen, maar dan krijg je een boete. Die zegel, dat was een government zegel, laat ik het zomaar eens zeggen. Die mocht niemand verwijderen. Maar die engel kwam eraan te pas en hij rolde de steen weg. Hij wentelde de steen af van de deuropening. Hij zat op die steen en zijn gedaante was gelijk een bliksem. Zijn aangezicht, zoals Mozes van de berg kwam, zijn aangezicht was helder blinkende. Nou, zo zat die engel op die steen. Zijn gedaante was gelijk de bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En dat was voor die wachters een schrikkelijk aanzicht. Ze waren zeer verschrikt, ze zijn zeer verschrikt geworden, schuddende en bevende. Want dat waren onbekeerde wachters, ze waren niet bekend met het evangelie, weliswaar gehoord, maar ze leefden nog voor eigen rekening. Ze zijn zeer verschrikt geworden, schuddende en bevende. Maar Gods volk hoeft niet te vrezen. Het moet hun wel gezegd worden, tot die godvrezende vrouwen, vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Dus de oogmerken van die vrouwen, dat was de opposite van de oogmerken van die wachters. En dat kun je op je eigen betrekken, dat kun je eigen toetsen. Als je nog een wettische vrees in je hart omdraagt, dan is die vrede nog niet beklonken tussen God en je ziel. Want dan vrees je wel, zoals hier die vrouwen, want voor zijn majesteit, zoals Johannes op Patmos, die vreesde met diezelfde vrezen. En de kerk moet altijd worden gezegd, vrees niet, dat wordt nooit tot de wereld gezegd, vrees niet. Maar door die woorden brengt de Heere ook zijn genade mee, dat je daar niet meer vreest. En hij legde zijn rechterhand op mij. Bij Johannes op Patmos. Vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is er niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Ja, dan moet de kerk weer altijd aan herinnerd worden aan de woorden die de Heere gesproken heeft. Ook in de belofte van het evangelie. En de Heere die bevestigt daar zijn volk in. Want hij zal ze zelf bevestigen en schragen, kom herwaarts. En zie de plaats waar de Heere heeft gelegen. En in een andere evangelie lees je dat de vrouwen daar twee jongelingen zagen, twee engelen zagen. En die hebben hetzelfde gezegd tot de vrouwen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts. En dan leidt die engel hier, die springt natuurlijk van die steen af en die leidt die vrouwen in het graf. En gaat haastiglijk heen, dan krijgen ze een boodschap en gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden en zie, hij gaat u voor naar Galilea. Hij is niet ten hemel gevaren nog, want hij wil nog onder zijn kerk verkeren, binnen zijn kerk verkeren. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En daar moet je op letten dat ik heb het u lieden gezegd. De Heer had het gezegd, de engel had het gezegd. En daar bestaat geen argument, ik heb het niet geweten. Nee, kijk, de godsdienst heeft die argumenten. Ja, dat wist ik niet. En dat doen ze net of onkunde gelijk staat met onschuld. Maar zo is het echt niet. Want na de val in Adam is onkunde een verdoemelijke onkunde. Daar ga je mee verloren. Daar ga je mee verloren, want we hebben het geweten in de staat der rechtheid. En na ontvangen genade weten we het weer. Als we wedergeboren zijn tot de levende hoop, dan zou je aan die woorden, ik heb het u lieden gezegd, als een extra bevestiging, zou je in je hart bewaren. En daar gaven ze gevolg aan, want als de Heere iets zegt, dan is er geen ene sterveling en geen ene vezel in je lichaam die zijn woorden kunnen tegenhouden in de beweging die in die woorden ligt verklaard. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen, dat was niet een wettische vrees, maar geloofsvrees. Geloofsvrees en grote blijdschap, dat zijn tweelingen, metgezellen der genade. Ze liepen heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen, net zoals de Emmausgangers die haastelijk heen zijn gegaan, waar de Heer zich heerlijk aan heeft geopenbaard. Hij hield avondmaal met hen. En toen hij het brood gebroken had, kwam hij weg uit hun gezicht. Ja, want het is niet noodzakelijk ten aanzien van de zaligheid om de Heer Jezus lichamelijk te zien. Johannes de Doper die kende hem niet eens naar het lichaam. En ik kende hem niet. En daar heb de hele gereformeerde gemeente heeft daar hun leer op gebouwd. Zie je wel, het begint met het niet kennen. Er zat iemand modernis bij mijn huis op huisbezoek. Hij zegt, het staat er toch? Ik zeg, maar je verstaat het verkeerd. Want er staat geschreven, ik kende hem niet naar het lichaam, maar wel naar de geest. Want Johannes was al wedergeboren in de moederschoot. En toen hij door de stem van de moeder des Heren hoorde, sprong hij van blijdschap op in de buik van Elisabeth. Nou, ik zeg, dat gebeurt niet als je hem niet kent. Want hier ook. En haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. Dan krijg ik behoefte om het je broederen bekend te maken. Om zijn dood te verkondigen, maar nou ook om zijn opstanding te verkondigen. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie Jezus is haar ontmoet. Dus die engel die fungeerde eigenlijk net zoals Johannes de Doper. Die was de voorloper van de Heer Jezus om een wegbereider. Maak in de wildernis een baan voor onze God. Heb je de behoefte aan? Om de heidenen het evangelie te verkondigen. Ga dan heen, onderwijst al de volken. En al de volken, dat zijn al de volken. Ja, dan hoef je niet per se aan zwarte mensen te denken. Als hier geschreven staat, ga dan heen, onderwijst al de volken. Nederland was ook een heidendom. Dat is ook een heidensland. En Willy Brod en Bonifatius, die hebben daar als eerste een evangelie gebracht. Maar het is nou allemaal afval wat de kerkklokken slaan. En dat is ook voorzegd in Gods woord. De Joden zijn afgevallen, heel die Joodse kerk is afvallig geworden. En als de kerk afvallig wordt, dat was een planting Gods. Dan rukt hij het uit en dan breekt hij het af, dat ganse land. Dus de Joden hebben geen godsdienst en geen geldige godsdienst meer. Nee, met de opstanding, met de komst van Christus in het vlees, is die godsdienst ongeldig geworden. Met zijn volbrachte middelaarswerk is het een valse godsdienst geworden. Heel die judaïstische godsdienst net zo vals als de islam. En dan spreken ze in onze dagen van een joods-christelijke natie. Dat is godslastering, dat bestaat niet eens. Dat bestaat niet eens. Als je een kind van God bent, dan ben je niet verbonden met de Joden in het algemeen. Dat is allemaal onzin. Dan zie je wel uit naar de bekering der Joden. Dat is een hele andere zaak. Maar waar ze nu voor vlaggen, ze vlaggen voor de Khazaria maffia. Nou, je zal er wel achter komen dat daar het oordeel Gods op staat. En toen zeide Jezus tot haar en hem zijn voeten grepende, hè, want ze vielen bij het gezicht op de verhoogde Immanuel op hun knieën voor hem en grepen zijn voeten en aanbaden hem. Dat is nou altijd, als Christus zich openbaart, is een opstandingskracht, daar is aanbidding het gevolg van. Dat werkt zijn verschijning uit. Johannes viel ook neer toen hij de verhoogde Immanuel te aanschouwen krijgt. En toen zei de Heer Jezus in een ander gedeelte van een andere evangelie, raak mij niet aan, want ik moet nog opvaren naar mijn vader. Naar mijn vader en uw vader. Gods volk hebben verzoend vader in de hemel. En dat is tot machtige troost, want wij worden niet in de eerste plaats met Christus verzoend. Wij worden met God verzoend door de arbeid van Christus. Christus brengt zijn volk terug in het vaderhart van God. Dat is zijn werk. En dat heeft hij ten volle gedaan. En toen zeide Jezus tot haar, het wordt nou weer beperkt tot Maria Magdalene, enkelvoud, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Daar heeft de Heere zich in zijn opstandingskracht, toen de deur gesloten was, aan zijn discipelen geopenbaard. En ze vreesden ook met grote vrezen, want ze hadden niet door het geloof vastgehouden aan hetgeen hij gezegd had. Wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. En het is reeds de derde dag. Dus alle hoop was bij, ook bij die Emmersgangers waren ook discipelen van Christus, de bodem ingeslagen. En je kunt zeggen, we staan er nu ver achter, maar dat is wel de ondervinding van al Gods ware volk. Want ze zijn zo arm in het geloof. Rijke God, kijk, daar heb je het nou. Dat is nou een waarachtige toetssteen. Heb je nou een grote God of een groot geloof? Gods volk heeft meestal maar een klein geloof. Een zwak geloof. Maar een grote God. Een God die helpt door alles heen. En tegenwoordig doen ze het allemaal met de God. Het gaat wel door het geloof. Oh, absoluut. Maar dat is niet mijn voorwerp. Is het geloof je voorwerp? Nee. Wij geloven in Christus door het geloof. Christus is het voorwerp des geloofs. En u weet de geschiedenis hoe het met die wachters is vergaan. Hier staat geschreven, ze kwamen weer in de stad en boodschap de overpriesters al de dingen die geschied waren. Dus ze gaven getuigenis, niet door het geloof, maar wat ze gezien hadden, dat de steen van het graf door een engel des Heren was afgewenteld, daar waren ze ooggetuigen van geweest. En toen heeft het Sanhedrin een vergadering belegd met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gingen zij over om die krijgsknechten om te kopen. Zij gaven de krijgsknechten veel geld om hen het zwijgen op te leggen. Nou, dat is de politiek van vandaag, dat is de godsdienst van vandaag. Want alles wordt bereikt met bribe money. Nou, dat gaat hier al, hier in Gods woord staat het al geschreven. En je komt het meer tegen dat mensen zich lieten omkopen door geld. Een natuurlijk mens, nou, ik heb het wel van die president in Russisch bevriende staat, die kon een miljoen dollar krijgen als die ook die COVID-crisis zijn doorgang liet vinden. Maar hij had het geweigerd. Nou, die kom je niet veel tegen. Die bribe money, die omkoopgeld weigeren. Gods volk zal het weigeren. Gods volk is niet om te kopen. Dat mooie goed, niet alleen in je oren knopen. Dat is een vaststaand feit, want de Heer heeft zijn genade verheerlijkt. Ze zijn rijker als heel de wereld bij elkaar. Gods volk is niet om te kopen. Judas liet zich ook omkopen. Dus er zijn er meer geweest die in Gods woord vermeld staan. Voor 30 zilverlingen. Om Christus te verraden. Nou, die geest heerst. We hebben op Goede Vrijdag nog een keer gezegd, er was in de tijden van Calvijn maar één servet, maar één servet. En nou is heel de wereld ermee vervuld met die servetten. Op politiek, maatschappelijk, kerkelijk niveau. Die verradersgeest. Je komt het overal tegen. Je komt het overal tegen. En die mensen die gaan altijd met een boog om het kruis van Christus heen. Want het mag niks meer kosten in onze dagen. Oh, dus je hebt er niet voor over je familie te verlaten om de Heer te volgen. De Heer heeft gezegd, wie niet verlaat alles wat hij heeft, kan mijn discipel niet zijn. Dus als de Heer daartoe roept, moet je er afstand van kunnen doen. Dat wordt alleen door genade bewerkt. En een natuurlijk mens zal er nooit gehoor aan geven. Nee. Veel geld. Niet wat, veel geld. En zegt, zijn discipelen zijn er 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Dus complottheorie. Nou, daar is Steef de Bruin het helemaal mee eens. Wat dat Sanhedrin besloten heeft, om er eens een naam te noemen. Het gaat me niet om die persoon. Maar om er eens een naam te noemen. Want die zijn helemaal vergeven met die CIA-code. Om de fundamentele waarheden complottheorie te noemen. Met die stickers complottheorie te beplakken. Dat gebeurt
binnen dat refo-gemeene best. Het is ook gemeen, hè? Het is duivels. Maar zo, kijk, dat brengt nou de afval mee. Dat wordt ook in onze dagen allemaal toegelaten. Want al die dominees geloven die complottheorieën van het RD en van die SGP. Ze geloven het allemaal. Dus dat betekent dat zij niet leven uit de opstandingskracht van Christus, want dat slaat alle leugens de grond in. Dat kun je dan niet verdragen, hoor. Als je leeft uit de opstandingskracht van Christus, kun je de leugen niet meer verdragen. Dan ga je die bestraffen. Net zoals die moordenaar die andere moordenaar bestraft aan het kruis. Want die zat te lasteren. Daar had hij zelf ook al mee gedaan. Maar toen kwam hij erachter dat hij waardig aan het kruis ging. Wij dan waardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Dat hebben we dik verdiend, man. Hang jij ook niet in hetzelfde oordeel. Heel de wereld hangt in hetzelfde oordeel. Maar er zijn maar heel weinigen die het weten. Er zijn maar heel weinigen die het weten. Bij de Heere vandaan. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder. Als de stadhouder ter oren komt hoe de vork in de steel zit. Wij zullen hem tevreden stellen. Ook met een zak met geld. Tuurlijk. En maken dat gij zonder zorg zijt. Dus dat gij niet ontslagen wordt. Of dat gij niet in de gevangenis geworpen wordt. Want wat die krijgsknechten hadden gedaan staat gelijk aan desertie. Dat is desertie, ze waren niet op een post gebleven. Nou, en binnen het militaire apparaat, dan ga je er echt aan. Dan krijg je niet maar zo'n boete, nee, dan verdwijn je achter de tralies. Of in die tijd waren ze ook heel makkelijk om iemand te fusilleren, om zo'n overtreding met de dood te betalen. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. Nou, hier staat nou precies wat in onze dagen gebeurt met dat valse refodom. Wat ze geleerd hebben, dat doen ze. Ze hebben het niet van God geleerd, ze hebben het uit een krant geleerd. En de dominees die zijn die vertolkers van dat RD, van dat defamatorisch dagblad. Ja, ik heb er zoveel keren voor gewaarschuwd, maar ik blijf het doen. En als het je ergert, dan ga je toch naar buiten. Dan ga je toch de wereld in. Hè? Want als jij je ergert aan het, kijk daar heb je het, dan erger jij je aan het kruis van Christus. Dat kruis van Christus, dat is voor het vlees niet liefelijk, hoor. Dat is altijd bestraffend, afsnijdend en veroordelend. En als je denkt van nou, ik wil nou wel eens een aangename preek horen. Dan ben je eigenlijk hier aan het verkeerde adres. Ik zal u de aangenaamheid preken wat er in Gods woord geschreven staat van het kruis van Christus bij die vrouwen. Die waren daar in de vroege morgen, net toen de zon opkwam, dus dat is een uur of 6, 7, waren ze op weg gegaan naar het graf. Ik zie het, dan leg je nog op je bed te snurken. Ook deze dag. Ik moest er vroeg uit voor de kachel, om de kachel aan te steken. De stroom viel uit. Ja. Dat kan allemaal gebeuren in deze wereld. Alles kan uitvallen. Waar de mens nou zijn vertrouwen op heeft gezet. En waar de mens nou uit leeft. Allemaal die aardse dingen. De Heer kan het ook ineens wegnemen. Hij kan ook enorme rampen kunnen er geschieden. Zoals ook in Gods woord is voorzegd. Maar heel die westerse wereld is er niet op berekend. Ze verwachten het ook niet. Want hier ook. En ze deden gelijk zij geleerd waren. En als er dan wat gebeurt, dan is lijden in last. Want dan heb je geen steunsel meer. In deze wereld zijn er geen steunsels. Als je in het systeem bent verstrikt, dan heb je daar je betrouwen op gezet. Dan heb je daarop gerekend. Dan reken je er geregeld op. Dat maandelijkse inkomen, als je een job deren, kan het ook ineens wegnemen. Hij kan een mens op zijn ziekbed slaan. Hij kan een mens in de dood laten struikelen. Maar daar rekent de mens niet op. Maar als je nou van de Heer geleerd bent. En die vrouwen, die vreesden niet zodanig dat zij niet naar het graf gingen. Want dat was zonder meer. Dat was niet ongevaarlijk. Net zoals die Samaritaan vrouw alleen naar de waterput, naar de Jacobsbron ging. Dat was niet ongevaarlijk. Alleen als vrouw, die vrouwen, alleen op de weg. Maar ze hadden het ervoor over, want ze hadden specerijen gekocht, staat er in een ander evangelie, om het lichaam van de Heer Jezus te zalven.
dat waren dure specerijen. Ze hadden er alles voor over. En ze waren liever aanwezig bij een dode Heer Jezus als thuis te blijven zitten. Vat je dat nou? Vat je dat nou? Maria zegt het zo intens. Ze hebben mijn Heer weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dus ze was tevreden met een overleden Heer Jezus. Met het lichaam van de Heer Jezus. Als hij daar nou eens langs zou wandelen. Langs het graf van Christus. In die dagen. Heb je dan dezelfde intenties als die vrouwen? Ben je dan vervuld met het sterven van onze Heer Jezus Christus? En dat je er maar amper aan kan denken wat hij gezegd had, dat hij weer op zou staan, alle hoop de bodem ingeslagen, de beloften die in Jezus Christus ja en amen zijn, schijnen hun vervulling te missen. Want dat is ervaring, hoor. Denk erom dat dat ervaring is. We kunnen wel van God afwijken, we kunnen wel van God afdwalen, maar nooit meer terugkeren. Net als de verloren schaap. Daar moet de Heer zelf gedurig aan te pas komen. En hij kwam er ook aan te pas. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie Jezus is haar ontmoet, zeggende. Kijk, daar heb je het, hè? Dat ging van de Heer Jezus uit. De Heer Jezus is hen ontmoet. Hij openbaarde zich in zijn opstandingskracht. En dat gaat ook altijd met woorden gepaard. Wees gegroet. En zij tot hem komen, de grepen zijn voeten en aanbaden hem. Daar heb je nou het stuk der dankbaarheid. Aanbidding, eer en dankbare lofgezang. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van dat vijfde en zesde zangvers van Psalm 45. Die koningspsalm. Men ziet u blij in statelijke rijen, maar die koning, die heb ook een bruid, daar gaat het ook over. Door dochteren zelfs van koningen geleien, de koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir's mijnrijk land. En vers 6, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw heer, die moet ge u voor hem buigen. Dat hebben die vrouwen hier gedaan. Xitiris dan die rijke wereldstad, uw hulde doen en offeren schat op schat. 5 en 6 van Psalm 45.
Oh.
Zoveel schoonheid in zijn bruid gezien heeft, dat hij na zijn opstanding niet direct is ten hemel gevaren, maar om zijn bruidskerk nog een hart onder de riem te steken. En daarin was Maria Magdalena het eerste voorwerp na zijn opstanding om zich aan haar te openbaren in de kracht van zijn opstanding. En daar zijn ook die andere vrouwen zodanig in verblijd geworden dat zij met haast zijn uitgegaan om het zijn discipelen te vertellen. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van ons gezien geweest. Geheel overeenkomstig het getuigenis van de Emmausgangers. Ja, dat is wel een leven dat wordt in onze dagen natuurlijk sowieso verdacht gehouden. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat klinkt EO-achtig, hè? Maar als het door het geloof geschiet, ja, dan ondervind je daar ook de blijdschap des harten van. En dat is een hemelse blijdschap. Die vrouwen ondervonden vrezen grote blijdschap. Dat is een hemelse blijdschap. Dan word je vervuld met heilbespiegelingen om hem te aanbidden. En om zijn grootheid en zijn goddelijkheid te bezingen. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Zoals hij het gezegd had, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Ja, daar staat geschreven in Lucas 24. Ik wil het er eens even bij opslaan. Lucas 24, vers 38 en 41. Want dan laat hij als merktekenen, als bewijs van zijn opstanding, de merktekenen zien in zijn handen en zijn voeten. En dat was voor Thomas doorslaggevend om door het geloof, door zijn ongeloof heen te breken. Want hij was eerst thuis gebleven. Maar toen was hij de tweede keer, was hij wel met de discipelen aanwezig. En toen heeft de Heer zich ook aan hem geopenbaard. Maar hij kreeg er toch een vermaning bij. Ja, omdat gij gezien hebt, Thomas. Daarom heb gij geloofd. Maar zalig zijn degenen die niet gezien hebben. En nochtans zullen geloofd hebben. Dus je hoeft er geen natuurlijke ogen voor te hebben om de Heer Jezus te zien. Want dat ondervindt Gods volk in hun harten. Want de apostel zegt, en het heb God oplieft zijn zoon in mij te openbaren. Dat is geen uitwendige zaak, dat is geen engelverschijning, engelachtige verschijning. Hoewel Johannes op Patmos de verhoogde Immanuel met natuurlijke ogen heb gezien, maar let wel, het was een gezicht. Zoals Petrus in Joppe een gezicht zag van een nederdalend laken uit de hemel. Dit was real, die engelverschijning was real. Maar er wordt ook veel in gezichten ervaren. Lees de gezichten van Ezechiël, van Zacharia. Dat waren gezichten, vergezichten in geestelijke zin. Ook in dromen. Maar dit was real toen de Heer Jezus Christus zich aan de vrouwen heeft geopenbaard. En toen hij zich aan zijn discipelen heeft geopenbaard. Toen was hij daar ook lijfelijk aanwezig. Weliswaar met een verheerlijk lichaam. Maar een verheerlijk lichaam wil niet zeggen, want hij vroeg ook om iets te eten, dat hij een waarachtig lichaam had, hoewel het niet meer onderworpen was aan de aardse krachten. Anders had hij niet ten hemel kunnen varen. En dat ziet ook op het feit, op de opstanding der doden in de laatste dagen, dat Gods volk dan opstaat met een verheerlijk lichaam. En dan zullen ze altijd bij de Heer zijn. Maar als de Heer zich openbaart, want die twijfel en die vrees, zo is Mefiboset ook tot koning David gekomen. David die wilde het huis van Saul nog goed doen om Jonathans wil. U weet de geschiedenis. Maar Mefiboset kwam wel met de dood in zijn schoenen tot koning David. Met de inleving, en nou is het voor eeuwig afgelopen met mij. En toen werd hij aan het koningstafel onthaald. Nou, die dode honden, die stonden hier ook op de berg waar Jezus hem bescheiden had. En er staat geschreven, en als zij hem zagen, baden zij hem aan. Dat deden ze allemaal, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hem, dan moet hij nog extra versterkt worden. Die twijfelende Thomas en die andere discipelen menen dat hij een geest was. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven dat is hier allemaal, wat we net gelezen hebben, dat gaat hier aan vooraf. Want hier staan ze op de berg, waar de Heer Jezus ten hemel zal varen. En er waren er toch nog die twijfelden. Twijfelden of dat nou wel werkelijkheid was. Want Gods volk beleeft soms dingen. Paulus zegt toen hij in de derde hemel was opgetrokken, of het in dat lichaam gezien is, weet ik niet, of buiten het lichaam. Want dan ben je op deze aarde eigenlijk niet meer. Je leeft niet in een droomwereld. Het is allemaal real. Het is geestelijk allemaal real. En de Heer Jezus heeft daar lichamelijk tussen zijn jongeren gestaan op die berg. Maar sommigen twijfelden. Ja, omdat het zo bovennatuurlijk is. Daar schiet ons verstand tekort. Daar staat het verstand eerbiedig stil. Maar die aanbidding was er, die aanbidding was er. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zijn de afscheidswoorden van de Heer Jezus voordat hij ten hemel voer. Want hij zegt op een andere plaats, als ik niet wegga, kan de tweede trooster niet komen. Want naar zijn godheid zal hij nimmer meer van zijn kerk wijken. Zijn godheid is overal en tegenwoordig en niet gescheiden van zijn lichaam. Nee, nee, want de godheid van Christus en de mensheid van Christus, die horen altijd bij elkaar. Ook nu hij in de hemel is. Hij is in de hemel met een verheerlijk lichaam en hij is tegelijk God. Maar zijn godheid is niet beperkt tot zijn lichamelijke aanwezigheid. Zijn godheid is overal om tegenwoordig. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en dat pretendeert de paus, want hij zegt, ik ben God. Als je zegt de plaatsvervanger van Christus te zijn, dan pretendeer je dat je de plaats ingenomen hebt van de Heilige Geest. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest.
En er is geen ene dominee die het weet. Dat is echt een schandaal. Dat vind ik een grof schandaal. Dat ze nog geen eens de catechisatie basics weten. En zelfs leren dat je voor de paus mag bidden. Nou, dan kom je waar hij is, in de eeuwige rampzaligheid. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Ja, toen ik die roeping ontving, dat was krachtig als de bliksem. Het leek alsof de trottoirtegels, mijn stoel stond op trottoirtegels, gebeurde op de zendingsdag in Haaskamp, of die onder mijn stoel verdwenen. Nou, dat kan ik nooit logenen, ook al leef ik in een waangestalte. Dan kan ik dat nooit logenen. Dat blijft altijd, daar heb ik nog de kracht van. Daar heb ik nog de kracht van. Hen dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dus dat is lerende en onderhouden. Dat is door de prediking van het evangelie. Door de prediking van wet en evangelie. Want dit is een zendingsroeping. Dat geldt ook de kerken, maar de kerken zijn afgevallen. En als de kerken zijn afgevallen, dan kun je daar ook je kinderen niet meer laten dopen. Dat is heel eenvoudig. Kobere gezegd, als Rome een valse kerk is, zijn ook de sacramenten vals. Dan is ook de doop niet geldig. Calvin die dacht er anders over. Maar wat zegt Gods woord? Hier staat het allemaal in het kader. Dat komt voort uit de mond van Christus. En dat wordt ontvangen in de wel toebereide aarde door het geloof. Nou, als dat het niet is, dan is het allemaal fake. Ze zeggen wel, een onbekeerde ambtsdrager daarvan, ja. Maar als het een valse kerk betreft, dan is alles vals, hoor. Dan is alles vals. Daar ben ik me Kolbrugge eens. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dus dat onderwijzen, dat is gelegen. Niet in de cursus volgen, maar in de prediking. Uitsluitend de prediking. God heeft geen andere middelen gegeven dan de prediking en de bediening van de sacramenten. En alles wat daarbij komt van menseninstellingen is verwerpelijk. Van mensen geboden, dat is allemaal verwerpelijk. En dan komt het eeuwige testament en ziet ik ben met u lieden, want dat heb eeuwigheidswaarde. Alle de dagen tot aan de verleiding der wereld. En dat bezegelt hij daar. Amen, bezegelt dat met zijn amen. Het zal waar en zeker zijn. Alle de dagen, dus ook in de dagen van verdrukking, ook in de dagen van verleiding, in de dagen van verlating. Want het schijnt wel als de Heere dit belooft, dat het tegenovergesteld in vervulling gaat. Dat is trouwens met elke belofte zo. Al belooft de Heere Hanna een zoon, dan moet ze nog eerst haar onvruchtbaarheid inleven. Nog meerdere onvruchtbaarheid inleven. Al onthaalt David Mefiboset aan zijn tafel, moet hij met de dood in zijn schoenen gaan. Want anders kan God zijn genade niet kwijt. Vat je dat? Hij bedient alleen dode zondaren, dat blijft hoor. Dat blijft na ontvangen. Nou ja, je zou zeggen, dan is Gods volk toch levend gemaakt. Ja, ja. Maar dat dood zijn, dode hond zijn, dat blijft. Dat is een gedurige inleving, dat is een gedurige bevinding, dat is een gedurige ervaring. En zo maakt de Heer ook na ontvangen genade weer plaats voor zichzelf. Want die bruid van Christus, die zit in haarzelf. Al die schoonheid niet. Want leven ze in het hooglied. Als de bruid zegt, ik ben zwart, doch liefelijk in zijn ogen. Nou, dat is toch onbegrijpelijk, mensen. Zo zwart als de tenten van Keder. En dat blijft de bevinding, hoor. Dat blijft de ervaring, dat blijft de inleving. Geel vleeselijk te zijn, verkocht onder de zon. En als we in die rechte staat voor God wandelen, want dan word je er weer aan herinnerd, ziet wat ik u gezegd heb in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat blijft de kerk bij. Ze worden nooit hemelingen hier op aarde. En ze zijn toch tot de stand des hemels gepromoveerd. In en door Christus, o jazeker. Maar aan deze zijde van het graf. Ja, in de wereld zult gij verdrukking hebben. In de wereld zult gij benauwdheid hebben. In de wereld zult gij tegenstand hebben. Belasterd worden. En daarom heeft de Heer ook die zalig verklaringen uitgesproken. Zalig zijt gij die door de mensen belasterd wordt en gehaat en verlaten en doodgezwegen om mijnentwil.
Heb je er nou kennis aan, gemeente? Want ik ken al dat je daar nou niet de vruchten van ondervindt. Noem jij nog een kind van God? Wat heb je nou aan die hoogmoed? Gods volk gaat de onderste weg. Ook al zie je dat meestal niet van buiten. Maar dan doen ze de deur dicht. En dan hebben ze weer dat ellendige bestaan. Dat ellendige ik. Dat ellendige bestaan. Totdat hij wederkomt. Totdat hij wederkomt. Want dat is in hun hart gelegd. Om daar verlangend naar uit te zien. Totdat het verhoord wordt. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En dat slaat ook op de wederkomst van Christus. Want daar heb elk kind van God deel aan. Als dat in vervulling gaat. Ook in het kader van de wedergeboorte. Dan gaan ze gelijk uitzien naar zijn wederkomst. Dan hebben ze nog wel niet alles geleerd. Maar dat geldt voor het hele genadeleven aan deze zijde van het graf. Want een geoefende in de genade, die zal altijd nog zeggen dat hij overal moet aan beginnen. Ik ben heel vleeselijk, moet toch nog beginnen. Verkocht onder de zonde, dan ga je niet vorderen. Dat is een weg naar beneden. Dat is een weg naar beneden. Maar de Heere heeft zijn jongeren nog gezegend. En toen mochten ze blikken in de wonden, in zijn voeten en zijn handen, toen hij ten hemel voer. En dat blijf je eeuwig bij. Dat blijf je eeuwig bij, hoor. Want in de hemel staat hij ook staande als geslacht. Die littekenen van zijn middelaarschap, die blijven zichtbaar. Ook voor de hemelingen. Ja. En zo is de Heere Jezus Christus met zijn kerk. Alle de dagen tot de voleinding der wereld. Als je een weerklank hebt op de bergen, dan ben je hier niet recht gekomen. Dan zit je hier ook niet recht. Dan zit je niet als een dode hond in de bank. Want anders heeft dit vervulling. Dan wacht de Heer niet, hoor. Toen Mephibozet zijn dood inwachtte, toen kreeg hij gelijk de woorden van David bezorgd. En toen werd hij gedragen als koningstafel. Dat blijft dan niet nog een paar dagen uit. Nee, nee. Dus hoe kom je naar Gods huis? Heb je een voorbereiding? En waaruit die voorbereiding bestaat, dat is altijd hetzelfde als de voorbereiding van het heiligavondmaal. Dat is niet verschillend. Dat zo moet je elke zondag naar de kerk. Dat moet je gang zijn. Dan verwacht je wat. Ja, de dood inwachten. Maar dan lig je als gekluisterd aan de voeten van de Heer Jezus. Gelijk Maria Magdalene het altijd uit zijn eigen mond wilde vernemen. Want dat doet kracht. Dat doet kracht. En dan zijn ze aan die voeten van Christus. De Heer kwam bij die emmersgangers weg uit hun gezicht, opdat ze weer gezet zouden worden op de benen van de nuchterheid des geloofs. Petrus werd door de engel verlaten, zodra die buiten de hekken van de gevangenis stond, toen die uit de gevangenis verlost was. Want de Heer wil dat zijn volk door het geloof leeft. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet als voorwerp, maar waarvan Christus en die gekruisigd de inhoud is. Amen. Heere, gij mocht het ons allen nog in de nabetrachting van de preek nog leren. Dat gij de naprediker zult zijn van het gepredikte woord. Oh, want dan zitten we hier niet uit gewoonte of bijgelovigheid. Want dat is de meest verdoemelijke stand die Gods volk maar kan hebben. Maar dat we hier zitten als levende kinderen Gods. Want gij zijt niet een God der doden, maar der levende. En de levende, die zullen u loven. Niet met opmerkingen, maar met aanbidding, eer en dankbare lofgezang. In uw naam en kracht breidt uw koninkrijk nog uit om Jezus willen. Amen. Geliefde nog zingen dat achtste vers. In plaats van uw doorlucht en vrome vaderen zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen en stellen hen door uw geduchte hand als aardrijk door in het vorstelijke stand. En wat er verder volgt in het achtste zangvers van Psalm 45.
Oh.
thans heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.